Ik wil vanmiddag met u het woord openen op een drietal plaatsen in de schrift, in de Bijbel. Twee gedeeltes uit Lucas 22 en een gedeelte uit Matthäus 27. Ja. Lucas 22, de versen 1 tot en met 6. En dan slaan we een stukje over. En dan gaan we verder lezen bij vers 47 van Lucas 22. Dus eerst Lucas 22, vers 1 tot 6. En zoals gezegd, dat ik hoop vanmiddag met u stil te staan bij Judas Iscariot. En we lezen wat gedeeltes over zijn leven. Aangrijpend. Eerst Lucas 22 vanaf vers 1. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, als de Heer Jezus, want zij waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en hij sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht, hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij, als Judas, stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. Dan bladeren we iets verder naar vers 47. Dan zijn we inmiddels gekomen in Gethsemane. Lucas 22, vers 47. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte, en een van de 12 die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zeide: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. De derde lezing kunt u vinden in Matthäus 27, vers 1 tot en met 10. Matthäus 27, vers 1 tot en met 10. Waarschijnlijk staat ook in uw Bijbel hierboven het einde van Judas aangrijpend. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En hij zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? U moet maar toezien. En dat hij de zilveren penningen de tempel in had gegooid, vertrok hij. Hij ging heen en hij hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En dat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten, en hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. En met Gods hulp wil ik vanmiddag met u stilstaan bij de kerntekst die we kunnen vinden in Lucas 22, vers 3. Waar de dokter of de arts Lucas deze woorden heeft opgeschreven onder leiding van de Heilige Geest. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En onder deze woorden heb ik geschreven, en dat heb u vast wel gezien op internet, Judas Iscariot, hij was 1 van de 12. Judas Iscariot, hij was 1 van de 12. En ik wil in 2 gedachten daar iets over zeggen. In de eerste plaats wie hij was. En in de tweede plaats wie hij werd. Dus heel eenvoudig lijkt mij wie hij was en wie hij werd. Zoals gezegd kunt u de tekst voor de prediking vinden in Lucas 22 en daarvan het 3e vers. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En onder deze woorden en boven de preek hebben we geschreven, Judas Iscariot, hij was 1 van de 12. En we staan stil bij wie hij was en bij wie hij werd. In de eerste plaats wie hij was. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud en vanmiddag maar met name de kinderen, was zij er toch in rijke getalen aanwezig. In gedachten zie ik daar in Jeruzalem een man lopen. Zojuist is hij uit een groot huis gekomen, uit een enorme opperzaal. En vermoedelijk is hij onderweg naar de tempel. Wie is dat? Dat hebben we net gelezen, hè? Dat is Judas Iscariot. Hij is onderweg van de plaats waar ze het heilig avond hebben gehouden, onderweg naar de overpriesters van de tempel. Waarom? Omdat hij iets kan aanbieden. Een dienst. Iets wat de overpriesters graag zouden willen, dat kan hij doen. En wat is dat? Hij weet wel een heel geschikt moment waarop ze de Heer Jezus kunnen arresteren. Want ze zijn Heer Jezus zo beu, ze willen hem graag doden. En Judas weet, ja, ik kan jullie helpen. En zo gaat hij. Judas Iscariot. Judas, die we misschien wel beter kennen als Judas de verrader. Of Judas de schurk, de slechterik. Toch? Zo zijn we het toch gaan noemen, gemeente? Judas de verrader, zoals de evangelisten ook schrijven, die ook de verrader van Jezus geworden is. Schrijven de evangelisten in die lijst van discipelen, weet je wel, in Matthäus 10. Maar bedenk wel, gemeente, dat is allemaal achteraf. Want als we op dat bewuste moment zo zouden die Judas zien lopen en we zouden aan de mensen vragen, wie is dat die man? Dan zegt hij, dat is Judas. Judas, dat is 1 van de 12 discipelen bij de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus ziet, dan kan je klok erop gelijk zetten, dan is Judas in de buurt. Samen met die andere 11 discipelen. En al had je het aan de discipelen gevraagd, wie is dat? Dan zeggen, ja, dat is Judas Iscariot. Dat is 1 van ons. Samen met andere 11 zijn wij totaal met 12 mensen volgelingen van de Heer Jezus. We zijn met z'n 12 zijn we door de Heer Jezus uitgekozen uit een grote kring van discipelen. En wij behoren tot de intiemste kring van de Heer Jezus. Jo, we kunnen wel vertellen over Judas hoor. Een tijdje geleden hebben we met elkaar beleden door de mond van Petrus. Ja, Heer Jezus Christus, u bent de Messias. U bent de zaligmaker. En we zijn een tijdje geleden met elkaar wezen preken. En we wonderen gedaan in de naam van Jezus. Verteld over de Zoon des Mensen. Over de beloofde Messias. Judas. Het is onze penningmeester. Want hij draagt de geldbuidel. Hij is onze penningmeester. Onze financiële man. Kinderen, gemeente. Al hadden we toen op dat moment gezegd. Hey, daar loopt Judas de verrader. Dan hadden we het te maken gekregen met gefronste wenkbrauwen. Judas verrader? Nee. echt niet. Judas kon geen verrader zijn. En als je de Bijbel goed naleest, de evangelie, is er ook nog geen enkele aanleiding toe. Judas, hij was gewoon één van de 12 discipelen. Judas, Iscariot, wat is dat die naam Iscariot? Is dat een slechte naam? Nee, ook niet. We hebben het gelezen, hij was toegenaamd, hij had de bijnaam Iscariot. En de reden van was heel eenvoudig. Want in de kring van de discipelen was nog een Judas. Judas die een zoon van ene Jacobus is. Judas die ook wel de naam heeft gekregen Lebbeus of Thaddeus. En om die twee van elkaar te onderscheiden hebben ze onze Judas vandaag, Judas Iscariot genoemd. Een bijnaam om ze te kunnen onderscheiden. En we weten verder dat Judas een zoon is van ene Simon Iscariot. Ook dezelfde achternaam en dat heeft ook weer een bedoeling. Want het woord Iscariot, dat is een Hebreeuwse samenstelling. Ish, dat is het Hebreeuwse woord voor man. En Kariot of Keriot, kan je het ook vertalen. Dat was een plaats in het zuidelijke gedeelte van Israël, in Judea. Dus al gaat het over Judas Iscariot, zou je zeggen, Judas, man uit Kariot. En dat zou misschien wel heel iets opmerkelijks kunnen zijn. Want Judas, hij was van die discipelen de enige discipel die uit het zuidelijk gedeelte van Israël kwam. Die andere 11 kwamen allemaal uit Galilea. En moet ik dat nou hier wel zeggen, maar goed, dat was net zoiets als 010-020, zeg maar. Rotterdam, Amsterdam. Die Judea's die keken naar die Galileërs, joh, dat zijn maar boeren. Dat zijn maar onbeschaafde mensen. En van de andere kant keken ze naar de Galilea, keken ze naar de Judea's, jullie zijn zo omhoog gevallen. Daar kan je misschien wat frictie verwachten, maar geen woord, gemeente. Geen woord, en dat is toch opmerkelijk, of niet? Momenteel gebeurt er nogal wat. Weet je wel, die moordenaar van Anne Faber. Die vermoedelijke moordenaar van Nicky Verstappen daar in Limburg. Al die biografieën, ze worden helemaal open getrokken uit elkaar om te zeggen, zie je wel, het was te verwachten. Zie je wel, toen hebben we het ook achteraf eigenlijk al gezien. Maar bij Judas, geen enkel verdacht gedrag. Wat de discipelen later nog eens konden vertellen. Ja, toen was hij al verdacht, maar we hebben het niet gezien, geen woord. Geen enkel negatief woord. Alleen Johannes, die schrijft heel sumier in zijn evangelie dat Judas een dief was. Tegenovergestelde veel meer waard, kinderen. Want als ik jou nou mijn portemonnee zou geven, dan ben ik bang dat die leeg gaat. Want dan denk ik dat je naar een speelgoedwinkel gaat. En dan denk je, nou, we gaan lekker verkosten om de dominee een beetje speelgoed kopen. Dus maar heb ik al vertrouwen in jou als ik mijn portemonnee meegeef? Nou, dat vertrouwen had Judas ook binnen de kring van de discipelen. Hij droeg de beurs. Ook weer zoiets opmerkelijks, had toch ook Matthäus kunnen doen? Die was gewend om met geld om te gaan, maar nee. Judas had die taak, die vertrouwenstaak gekregen. Gemeente, als we dan vandaag vanmiddag zo in gedachten die man zien lopen, daarvan als die bovenzaal naar de tempel, is er geen enkele reden om hem te bestempelen als een verrader. We kunnen hem veel eerder stempelen of typeren als die vrome, als die oprechte discipel, die misschien naar de tempel gaat voor een godsdienstige ontmoeting. En maakt dat deze geschiedenis zo extra zo aangrijpend. Een trouwe volgeling van Jezus. 3 jaar onder het onderwijs gezeten van de Heer Jezus Christus. En nu onderweg om zijn meester te verraden. Is het niet aangrijpend? Als je beseft, als Judas dat in staat is. Als hij daartoe in staat is. Zouden er dan ook niet mensen in 2019 daartoe in staat zijn? Jezus verraden. Vanmorgen een hele waslijst opgenoemd. Een zegen van God. Aan aanstaande belijdende lidmaten. Een zegen. Zou er niet een verrader tussen kunnen zitten? Die misschien wel een hele trouwe leerling is geweest bij de belijdenscatechese. Maar misschien een verrader. Zou het niet kunnen gaan om... om mijzelf? Zou ik niet in staat kunnen zijn om ook Jezus te kunnen verraden? En denk dan vanmiddag aan niet zo snel bij jezelf, dat zal mij niet zo snel overkomen. Denk van mij vanmiddag maar veel meer aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe 10. Paulus haalt daar een paar voorbeelden aan over het mopperende volk van Israël in de woestijn. En wat zegt hij dan? Al die geschiedenissen van Israël in de woestijn, waarom is dat geschreven? 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En gemeente, zou dat ook niet de bedoeling zijn van de Heilige Geest? Met die aangrijpende geschiedenis van Judas. Geschreven, overgeleverd, tot voorbeeld, tot waarschuwing voor u, voor jou en voor mij. Als het volk van Israël, dat zoveel wonderdaden van de Heere heeft gezien en genoten, hè, door de schelf zijn kinderen, en dat mannen uit de hemel, zoveel van de Heer ontvangen, en ze begonnen te mopperen en te murmureren en te klagen. Ze hebben zelfs gezegd, God, hij doet onze ondergang. Keer op keer tegen God gezondigd. En Judas, één van de 12, hij is tot deze staat, tot deze daad in staat geweest. Zou niet tot voorbeelden zijn gegeven voor ons, tot waarschuwing. Want dan zegt Paulus, zeg dat maar niet vandaag, dat het jou niet overkomt. Want degene die meent te staan, die ziet toe dat die niet vallen. Gemeente, het verraad van Judas. Een waarschuwing voor u, voor jou, maar net zo goed voor mij. Maar ook met het oog op anderen. Want Judas, ik zei net al, hij had een voorname positie binnen de kring van 12. Ze hadden vertrouwen in die man. Maar kijk nu eens, daar gaat die betrouwbare man. Die we zo hoog zouden zetten op de lijst van godvruchtige mannen. Hij gaat Jezus verraden. Een daad die de discipelen niet voor mogelijk hadden gehouden. Want Jezus stuurt hem weg. Judas, ga maar doen wat je van plan bent. En wat denken de discipelen? Ja, Judas, hij gaat nog wat kopen voor Pascha. Of hij gaat nog wat geld geven aan de arme mensen. Het gebeurde bij Judas. Zou het ook niet vandaag bij ons hier in Kralingse Veer kunnen gebeuren? Of in Sint-Anneland? Of in, noem maar op. En gemeente, ik zeg het vandaag als een vraag. Maar het is geen vraag, het is een gegeven, gemeente. Als u weet wat voor gedachten er ook door het hoofd van een dominee kan gaan. Dan weet ik zeker dat vanmiddag de kerk zal leeg gezeten. Is daar een dominee toe in staat? Als u dan weet wat voor gedachten uw ambtsdragers kunnen hebben. We kunnen de klok op gelijk zetten, maar ik denk dat het huisbezoek massaal wordt afgezet. Nee, we hoeven niet te komen als u daartoe in staat bent, als u dat denkt. Gemeente, wat zijn al veel mensen in onze kringen. In onze tijd en al eerdere tijden teleurgesteld. In ambtsdragers. In dominees. Ouderlingen. Diakenen. Omdat er dingen gedaan zijn door desbetreffende personen die ze nooit verwacht zouden hebben. En weet u, veel blijft onbekend. Gelukkig maar. Maar er zijn ook genoeg zaken wel bekend. En hoe gaat dat dan? Hè? Dan komt die vraag, hoe had dat dan kunnen gebeuren? Juist bij hem. Juist bij haar. Juist in dat gezin. Het was zo'n keurig netjes gezin. En dat... En hoe gaat het dan bij ons in de samenleving? Hè? Dan zijn we geneigd om zulke mensen, zulke situaties helemaal af te schrijven. Er deugt helemaal niks meer van die dominees. Ze preken, gooi maar weg. Oud papier. En die ouderlingen en die jakeren, zoveel inzet. Ja, stelt niks voor in het licht van wat hij gedaan heeft. Maar kijk nu eens naar Judas Iscariot, gemeente. Geen slecht woord uit het eerdere van zijn leven. En als wij niet beter zouden weten vanmiddag, zouden we ook niet denken hoe ernstig het met die man die daar loopt gesteld is. En toch weten we wel beter. En dan hebben we te danken aan die arts, aan Lucas, die het evangelie geschreven heeft. Hij, als arts geeft hij een verklaring voor hetgeen wat Judas nu gaat doen. En de Satan voer in Judas. En dat zorgde voor zo'n verandering in het leven van deze man. En dan denk ik bij de tweede gedachte. Wie hij, dat is Judas, werd. De arts, de dokter, Lucas, hij knipt dus de geschiedenis van Judas in tweeën. Een eertijd en na die tijd. Een periode lang zonder de duivel, zou je kunnen zeggen. En een korte periode met de duivel. En Judas, hij wordt hier een instrument in Satans handen. En weet u, gemeente, dat kan zoiets passiefs zijn, hè? Dat je denkt van, ja, dat is die Judas overkomen. Hij was gewoon een pechvogel daarin. Maar dat kan je vanuit het gedeelte, vanuit de grondtaal, absoluut niet zeggen. Heel letterlijk staat er dat de Satan bij Judas binnenkwam. Hè? Zoals iemand bij jou in huis binnenkomt door de voordeur. Zo komt ook de duivel binnen in het leven van Judas. We kunnen beter zeggen, hij kwam opnieuw binnen in het leven van Judas. U kent vast wel die gelijkenis van de Heer Jezus in Matthäus 12 en Lucas 11. Daar spreekt de Heer Jezus over dat mooie huis, hè, wat met bezemen gekeerd is. Als iemand die de Heer leert kennen, dan wordt er grote schoonmaak gehouden en worden die onreine geesten wordt er uitgejaagd. En dan gaat de Heer Jezus dan vertellen van wat er dan daarna moet gebeuren. Dan zegt hij, die onreine geest gaat eruit en zoekt een andere rustplaats. Maar die onreine geest, die vindt die plaats niet. En die onreine geest wil terug naar het huis en denkt, weet je wat, ik neem nog 7 andere onreine geesten mee om dat huis weer her te veroveren. Staat toch leeg. Het is toch niet gevuld. En dat zegt de Heer Jezus tegen fariseërs. Tegen die gearriveerde kerkmensen zou je kunnen zeggen. Die dachten heel veel van zichzelf. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, maar aan de binnenkant is het een leeg huis. Een huis wat niet gevuld is met de heerlijkheid van Christus. En de Jezus die maakt ze duidelijk van, ja, als je niet gevuld bent met Christus, dan gaat die onreine geesten alles eraan doen om terug te komen. En de tweede inname zal erger zijn dan de eerste keer. Een hoeveelheid van onreine geesten. Een hoeveelheid van zonde. En dat maakt zo aangrijpend. Dat dat nota bene bij een discipel van Jezus gebeurt. Judas die misschien al gezegd heeft, ja amen Heer, dat is echt zo, we moeten vol zijn met u. De duivel neemt bezit, komt binnen in zijn leven. En Judas is niet de enige. Denk maar Ananias, de man van Safira kinderen. Ananias die kreeg iets te zien van de heerlijkheid van de nieuwtestamentische gemeente. En hij wilde er graag bij horen. En wat doet hij? Hij verkoopt een stuk land. Maar in plaats van de hele opbrengst te geven, komt hij in de schijn met de helft. En dan zegt Petrus, Ananias, is dat alles? Ja, dat is alles. Maar het was niet alles. Het was maar de helft. En dan zegt Petrus tegen Ananias, de duivel is in je hart gekomen, Ananias. En daarmee heb je gelogen tegen de Heilige Geest. Ook weer zoiets, hè? De duivel in zijn hart gekomen. Aangrijpend, gemeente. Want dat is door eigen schuld. Want zoals de Heer Jezus aan u vraagt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe nou de deur van je hart open. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil avond met je houden. De duivel, de tegenstander, doet het ook. En dat is bewust en dan moeten we maar gelijk onze achteraan haasten. We zijn zo vatbaar. Voor de gast van de duivel. Het is zo'n aantrekkelijke gast om in ons leven te laten. Ook bij Judas. Hij is niet een willekeurig slachtoffer van de duivel geworden. Nee, de deur stond bij hem open. Hij heeft de deur opengezet zodat de duivel vat op zijn hart kon krijgen. Waarmee? Ik zou het niet weten. Er zijn verklaren zeggen, ja, Judas hij was teleurgesteld in een leidende Christus. Hij dacht, ja, we gaan naar de kroon. Maar het werd een kruis. Anderen zeggen, ja, Judas hij was op geld uit. staat allemaal niet met zo'n woorden in de Bijbel, gemeente. Maar één ding is duidelijk. Satan, hij kreeg gelegenheid om het hart van Judas in te nemen. En het wordt heel duidelijk hoe dat tot uiting komt. Gaan we meelezen vanaf vers 3 en 4. En hij, Judas, ging heen. Dat is het verschil als je de Statenvertaling gebruikt of de herziende vertaling. Lees er uw Bijbel mee. Vers 4, en hij ging weg. En hij sprak met de overpriester en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En vanuit de grondtekst, vanuit de geschiedenis, wordt er heel duidelijk, er is niet sprake van een opwelling. Nee, er is uitvoerig gesproken. In het vers 6 wordt zelfs duidelijk, ze hebben onderhandeld. En hij stemde erin toe. Onderhandeld over de beloning van die daad. En de inhoud van die daad is meer dan duidelijk. Judas, hij zou Jezus overleveren aan de overpriesters en aan de hoofdmannen. Het was een soort tempelpolitiekinderen. Die ook de orde moesten bewaren. En dat is gewoon heel dubbel betekenis, vind je niet? Iemand overleveren. Dan heb ik iets in mijn bezit en dat geef ik in handen van een ander. Ja, en wat dan? Dan gaat Judas, zijn meester, aan wie hij zoveel te danken heeft, die gaat hij in handen leggen van mensen die hem willen doden. Die hem kwaad willen aandoen. Zijn meester, aan wie hij zoveel te danken heeft. En blijkbaar is Judas zo ver weg, dat het hem niets meer uitmaakt. En hij belooft het zelfs, zijn meester, voor 30 zilverlingen te verraden. Dat is een bedrag met een betekenis. Want als je in Exodus 21, als je daar zou gaan bladeren, dan kom je ook die 30 zilverlingen of zilverstukken kom je tegen. Namelijk, als nou een stier een slavin of een slaaf verwond had, dan was de eigenaar van die stier verplicht om 30 zilverlingen of 30 zilverstukken aan schadevergoeding uit te keren vanwege die slaven die verwond zijn geraakt. Maar die eigenaar van die stier, die moest nog iets doen. Hij moest die stier, moest hij doden. Ik moet wel heel voorzichtig zijn, gemeente, maar u proeft wel de achtergrond, toch? De Joodse godsdienst betaalt 30 zilverlingen voor Jezus. Het is alsof Judas daar bij de overpriesters geklaagd heeft dat Jezus aan hem schade berokkend heeft. En de Joodse godsdienst, die zegt als het ware, nou wij zijn verantwoordelijk en wij geven jullie schadevergoeding. En wij zullen Jezus Christus, net als een stier in het Oude Testament, zullen wij wel doden. 30 zilverlingen. Het is een bedrag eigenlijk van niks. Je kon er een stuk land mee kopen in een gebied wat niemand wilde hebben. 30 zilverlingen. Maakt voor jullie nog niets meer uit. Hij wil zijn meester overleveren. En dat is voor de Joodse godsdienst als koren op de molen. Want zij zoeken juist Jezus te doden. En daarom zijn ze ook blij. Blij met het aanbod van Judas. Want Judas, hij wist als geen ander, hè, die eenzame plaatsen van de Heer Jezus, waar hij hem zou kunnen overleveren. En hij belooft het ook. Met een extra belofte. Ja, ik zal het doen en ik zal ervoor zorgen dat het buiten de mensenmassa doen. Geen oproer. Tot dusverre Judas. En dan kijken we vandaag terug. 2000 jaar in de geschiedenis. En dan weet je hoe het u vergaat. Maar dan was het tenminste bij mij wel zo. En dan denk je bij jezelf. Wat is die Judas toch een slechterik. Wat is dat een boef zeg. Hoe haal je het in je hoofd. Om voor slechts 30 zilverlingen. De Heer Jezus Christus de zaligmaker. Over te leveren. Alsof ik u of jou zou grijpen. Ik zou je bij een bende criminelen overleveren. Die je willen gijzelen en willen doden. Dan ben je toch gek. En Judas doet het zomaar. En wat voor een prijs. 30 zilverlingen. Een schijntje. Judas. Ja. Als je zo wijst, hè. Dan wijs ik met minimaal 3 vingers naar mezelf. En moeten we dat vanmiddag niet heel eerlijk met elkaar belijden, gemeente? Dat wij van dezelfde lap als Judas gescheurd zijn. verraden wij niet keer op keer de Heer Jezus Christus? Ja, niet zoals Judas hebt gedaan, maar wel met onze zonden. Soms zelfs heel bewust. En wees nou eens heel eerlijk, wat leveren nu zonden nu daadwerkelijk op? Weet je, een bepaalde daad. Een bepaalde zondige daad, een bepaalde verkeerde daad. Kan zo op een afstandje wel eens heel aantrekkelijk lijken. Maar iets waar je later heel veel spijt van krijgt. Zo moet ik denken aan mijn eigen jeugd. Ik was nog geen 16, ik was 15, kocht ik een scootertje van iemand. En die stond me te aan te lachen in de schuur, hè. En ik was nog geen 16, nog geen certificaat, wat ga je dan doen? Je gaat eerst maar een beetje op de oprit en bij je in de straat ga je rijden. En er was nog geen dag voorbij, of ging al door de wijk. En op een gegeven moment ging ik door het dorp en door de hele provincie heen komen met die brommer. En als ik nu terugdenk, denk ik, ben wel blij dat er geen ongeluk gebeurd is. Want dan had je 100% verantwoordelijk geweest, niet verzekerd. En misschien een bekeuring gekregen. Het was toen zo aantrekkelijk. Ik zou het nu nooit meer doen. Misschien maar een vraag. Zijn er hier vandaag stelletjes die verkering hebben? Steek je vingers op. Niet zo verlegen. Zie je, kijk. Leuk, hè? Weet je, ik ben maar heel eerlijk. Maar als je verkering hebt, dat is toch knokken. En dan gieren die gezonde hormonen door je lichaam. En wat kan je dan enorm aangetrokken voelen tot je vriendin of tot je vriend? Wat is de verlokking groot om met elkaar naar bed te gaan? Toch? Knokken toch? Ik ben heel eerlijk aan met mezelf. Wat kan je er een spijt van krijgen? Als er een onbedoelde zwangerschap uit voorkomt. Wat kan je een spijt van krijgen als de verkering later verbroken wordt en dat je het mooiste wat je hebt aan een ander hebt meegegeven. Alsof je een goudschat aan iemand meegeeft en die pakt een andere tijdens ver weg. Zie nog maar terug. Maar ik heb het mooiste wat ik had aan een ander meegegeven. Wat kan je een spijt krijgen? Het leek zo aantrekkelijk. Gemeente, wat kan het aantrekkelijk zijn om naar de fles te grijpen, naar de alcohol? Dan is het moeilijk, het leven zwaar. En dan zo'n beetje alcohol, dat kan je een beetje benevelen. Dat je even relax. Of je steekt een peuk op. Of drugs. En weet u, in het begin lijkt het allemaal nog wel. Dan heb je zoiets van, ja, ik kan nu al de baas over dat spul. Maar op een gegeven moment wordt dat spul de baas over jou. Iets wat zo aantrekkelijk was. Je krijgt er spijt van. Gemeente, wanneer je voor zulke daden staat, kan soms zoveel waard lijken. Maar achteraf zo waardeloos worden. En weet je wanneer het helemaal van die waardeloze daden worden? Ik noem het nu spijt. Dat kan vanwege de gevolgen. Maar als het nu echt berouw wordt. Als de Heilige Geest je laat zien dat het zondige daden zijn. Dat het niet zozeer verkeerde daden zijn, maar dat het daden zijn zonde zijn, waarvoor je Jezus Christus moest laten kruisigen. Gemeente, iedere zonde die ik doe, willens, wetens, bewust, onbewust, klein of groot, als ze zo überhaupt al bestaan, het betekent voor iedere zonde, moest Christus het kruis op. Gemeente, als je dat dan voor jezelf beseft, heel eerlijk vanmiddag, moeten we dan heel snel naast Judas gaan staan. In plaats van die wijze vinger wijzende Judas slechter. Maar ik ook. Judas, ik ga naast je staan. Keer op keer, Heer Jezus, als ik zondig. Dan nagel ik u aan het kruis. Heer, keer op keer als ik zondig. Dan keer ik mijn rug om. Naar de liefde en de goedheid van u voor mij. En waarvoor dan? Waarvoor? Voor een pleziertje van korte duur. Economisch voordeel voor iets langere duur. Gemeente, de waarde van alle zonden in het licht van de eeuwigheid, ze zijn van geen enkele waarde. En Judas, hij kwam erachter dat hij Jezus had overgeleverd. Hij hoorde zijn veroordeling. Hij zag het lijden van zijn zaligmaker. Hij ging de waarde inzien ten opzichte van de waarde van die 30 zilverlingen. We hebben het gelezen. Hij krijgt berouw en hij gaat naar die tempel terug. En hij smijt die 30 zilverlingen daar op het tempelplein en zeggen: hoeft u niet meer, ik heb verraden, onschuldig bloed. En dan komt die godsdienst, ja, lekker boeien. Maak het ons het uit, je mag toekijken, Judas. Gedane zaken nemen geen keer. En opnieuw zie je de macht van het leven, van de duivel in het leven van Judas. Want in de wanhoop pleegt Judas zelfmoord. Judas pleegt in zijn wanhoop zelfmoord. Terwijl er nog zoveel hoop voor hem was. Hij berooft zichzelf van het leven, terwijl er nog zoveel leven voor hem was. Want gemeente, als Judas daar zijn meester uitlevert, daar in Gethsemane, dan wordt heel duidelijk dat Jezus Judas nog niet heeft overgeleverd en uitgeleverd heeft. Wanneer Judas daar komt naar zijn meester en die zogenaamde Judaskus geeft, dan noemt Jezus hem bij zijn naam: Judas, verraad u de zoon des mensen met een kus? Gemeente, de Heer Jezus Christus, hij noemt die schurk. Hij noemt hem bij zijn naam. En kinderen, weet u wat Judas betekent? Judas is een hele mooie naam. Judas betekent Godlover. Maar als we Judas daar in Gethsemane zien, is hij geen Godlover. Maar dan staat hij daar als een Godhater. En terwijl hij daar in haat staat, spreekt Jezus hem in liefde aan. Dat wordt nog duidelijker, al hadden we het evangelie van Matthäus nog een keer gelezen. Daar spreekt de Heer hem zelfs aan: vriend, vriend, waartoe ben je hier gekomen? Wat doe je hier? Gemeente, zo is Jezus voor Judas. En zo is hij ook voor u, voor jou, voor mij. Als wij in haat tegenover Jezus staan, biedt Jezus zijn vriendschap aan. Jezus, vriend. Judas, vriend, verraad jij de zoon des mensen met een kus? Jezus, hij noemt Judas bij zijn naam. En gemeente, dat heeft de drie enige God ook bij u en bij jou gedaan. Hier is een doopvond. En misschien was het in deze kerk een paar jaar geleden. Misschien is het al in vele jaren langer geleden in een andere kerk. Of moet het nog gebeuren? Maar toen klonk hier die naam. Toen klonk daar je naam: Jos, Joke, Hanneke, Henk. Ik doop u, zei de dominee, in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. En gemeente, toen die naam van u klonk. En toen de stem van de Heer mocht klinken, was het de stem van zijn liefde. Want de doop is het teken, het bewijs van God. Wie je ook heet en wat je naam ook is, ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust in je eeuwig behoud. En op gelijke wijze spreekt Jezus daar de naam van Judas aan. Judas, vriend, verraad jij de mens? Judas, vriend, ik heb geen lust in jouw eeuwige dood. Ik heb lust in je behoud. Ik zoek je behoud. En hoe kwam het zoeken van de Heer Jezus naar voren? Door met een eerlijke vraag: Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En Judas, hij was bekend met die term, met die uitdrukking: zoon des mensen. Daar heeft hij over gepreekt. De Heer Jezus heeft dat verteld: ik ben de zoon des mensen, de vervulling van Daniël. Ik kom als de Messias om jullie te redden. Judas heeft het gezien. Hij heeft gezien hoe de belofte van de komende Messias in Jezus vervuld werd. Hij heeft het anderen verteld. Je moet geloven in de Heer Jezus Christus, mensen. Hij heeft wonderen gedaan in zijn naam. Hij heeft iets gezien van die heerlijkheid van die zoon des mensen. En nam die indringende vraag: Judas, verraad jij nu de zoon des mensen met een kus? Heb je me daarvoor over, ik die zo goed voor jou ben geweest? Gemeente, daarin gaat zeven nee. Reikte Jezus Christus nog zijn genadige hand aan Judas. Ook voor Judas was daar nog ruimte voor berouw, voor bekering en voor geloof. Maar die mogelijkheid die Jezus hem aanbood, die gebruikte hij niet, hij greep hem niet aan. Maar Judas, hij stortte zichzelf in de onmogelijkheid. En gemeente, hier zien we de werkwijze van de Satan. Die grote tegenstander van God. Want hij drijft de mens naar de hoop. Nee, hij drijft de mens naar de wanhoop. De duivel, hij werpt u, hij werpt jou op jezelf. Maar niet op Christus. Hij laat mensen niet kijken naar Gods almacht. Nee, hij laat je verzinken in je eigen onmacht. Hij deed in het leven van deze volgeling Judas. En hij probeert het nog steeds. Gemeente, vandaag gaat de duivel door deze Laankerk heen. Als een briesende leeuw. Op zoek naar wie hij verslinden kan. Hij aast op mensenlevens om God tegen te staan. En weet u hoe hij het doet? Hij doet er alles aan. Om te voorkomen dat u, dat jij, dat ik, dat wij niet tot Christus gaan. Hij doet er alles aan dat wij niet die hand, die vriendschap van Jezus aannemen. En dat gaat hij ook proberen met deze dienst. Je kunt de klok op gelijk zetten. Hij probeert er alles aan te doen. Om uw leven geheel aan te nemen. En daarom een oproep. Aan alle levende Judassen, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. Loof hem. Doen hoor. Amen.